Thank you. gemeente, hier in de kerk en allen die thuis of elders met ons zijn verbonden, hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Aad de Reuver voorgaat. De collecten in deze dienst voorafgaand aan de prediking zijn bestemd voor de eerste collecte is bestemd voor de diaconie ten bate van stichting Gypsy Mission Roemenië. De tweede collecte is bestemd voor het jeugdwerk. En de derde collecte bij de uitgang is bestemd voor het werk van de kerkrentmeesters. Als inleiding op deze dienst zingen we Psalm 43, vers 4. Dan ga ik op tot Gods altaren, tot God mijn God, de bron van vreugd. Namens de kerkraad een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus onze Heren en van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we gaan samen zingen uit de 74ste psalm, vier versen daaruit, 2, 10, 11 en 12. 2, 10, 11 en 12 van psalm 74. Wij horen nu de heilige wet des Heren en de samenvatting daarvan. En we zingen daarna Psalm 119, het 72ste vers, 119 vers 72, met die opmerkelijke woorden: als het mij benauwd of bang gevallen is, dus als het mij benauwd en bang gevallen is, ja wat dan? Dan heb ik mij vermaakt in uw geboden. Dat gaan we samen zingen. Dan heb ik mij vermaakt in uw geboden. We horen nu de wet des Heren. God sprak al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis hebt uitgeleid. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van wat boven in de hemel is, nog van wat onder op de aarde is, nog van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik de Heere uw God ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden, in acht nemen. Ge zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult ge geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Ge zult niet doodslaan, ge zult niet echt breken, ge zult niet stelen, ge zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Ge zult niet begeren het huis van uw naaste. Ge zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heere Jezus sprak: het eerste van al de geboden is: hoor Israël, de Heere onze God is één, enig Heere. En ge zult de Heere uw God lief hebben, uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel, uit geheel uw verstand en uit geheel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede hieraan gelijk is dit: ge zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Amen. Laten we samen bidden. Lieve Heere, dat bidden wij van u. Leer mij het verstaan, zoals we dat zongen. Als u het ons niet leert, Heere, dan leren we het nooit. Want we kunnen het onszelf niet aanpraten, maar het hoeft ook niet. Gelukkig zijn we op een plek waarbij u ons de dingen aan en inspreekt. O Vader van barmhartigheid, heb dank dat er een plek is waar we mogen schuilen met al onze vragen, met al onze spanningen, met al onze rusteloosheid, met al onze tekorten, ook met al onze zonden. Dat we toch bij u terecht kunnen, Heere. Ja, daar is het begin van deze dienst al taal en teken van, want u stuurde ons niet terug. Tegen de kinderen zei u niet, jij bent nog te jong. Tegen de ouderen zei u niet, u bent er nog niet aan toe, of u hebt te lang gezondigd. U keek naar mij niet om en daarom kijk ik u en jou niet meer aan. Nee, dat zei u niet, Heere. U heette ons welkom. Met genade en vrede. U wilt ons vanmorgen begroeten. En dat niet alleen, maar ook begroeten en ontmoeten. U keert zich tot ons en wij keerden ons van u af. O God, dat is schandelijk. Als u de ongerechtigheden toch eens gadesloeg, wie in Dordrecht zou bestaan? Maar bij u is vergeving, de vergeving, zoals u alleen die hebt verworven, Heer Jezus Christus. Laat dat woord van uw verzoenende liefde vanmorgen klinken. Laat het ook tot bemoediging zijn van mensen die geen moed meer hebben. Laat het tot versterking zijn van alle krachtelozen. Laat het tot ondersteuning zijn van allen die zichzelf niet op de been kunnen houden. Geef Heere moed om ondanks alles ons aan u toe te vertrouwen, die vanmorgen uw hart voor ons openzet. Zegen uw volk wereldwijd, hier in Dordt niet alleen en in Nederland, maar op alle continenten waar uw volk verzameld is. Ook op die plekken waar uw volk niet samen kan zijn, omdat ze uiteengedreven zijn of in de gevangenis zitten. Hoe dan ook, Heere, ook als ze heel eenzaam zijn en verscholven. U draagt ze in uw hart en u verliest er niet één uit het oog. En u laat er niet één uit uw handen vallen. Ik heb u in mijn beide handpalmen ingegraveerd en uw muren zijn steeds voor mij. Dat is uw belofte en daar klampen we ons aan vast, Heer, voor onszelf, voor onze kinderen. Maar ook voor al degenen die om uw naam zullen worden vervolgd. Gedenk ze allemaal in vervolging en in onderdrukking. Heere, open ons uw hart en ontsluit uw woord. En open ook onze eigen harten en ontsluit dat voor uw woord. O Heilige Geest, daal tot ons neer. Zonder u brengen we geen woord uit. Laat staan dat we een van de woorden in de harten zouden brengen. Dat is toch uw werk. Doe het vanmorgen, Heere, om uw lieve naams wil. Om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, wij lezen een aantal gedeelten, drie kleine gedeelten uit de profetie van Habakuk. De kerntekst is vers 17 en 18 uit hoofdstuk 3, maar daar gaat natuurlijk het een en ander aan vooraf. Aan die lofzang en die vreugde van Habakuk gingen dieptepunten vooraf en dat wil ik met u ook toch kort overdenken in de hoofdstukken 1 en 2 en daarna 3. Gemeente, ik heb voor deze tekst gekozen om... Ja, ik zeg ik koos, ja. Wat is dat, die dominees die teksten kiezen. Je mag ook zeggen dat die tekst de prediker kiest. Zo is het eigenlijk, hè. Zo'n woord treft je dan. Dus die keuze komt van God. Wel, ik wilde zeggen, ik heb die tekst gekozen omdat we leven in een heel spannende tijd. Dat hoef ik u eigenlijk niet te vertellen. Het is een tijd van godsvervreemding. Een godsverzaking ook. Een tijd ook van geopolitieke hoogspanning. Een polarisatie. Een escalatie. Er is zoveel aan de hand. Soms word je er mismoedig van. En in ieder geval ook rusteloos. Onder al dat oorlogsgeweld in en rond Israël en in de Oekraïne en op vele andere plekken in de wereld. Wat zal de rest van dit jaar 24 voor ons brengen? Wel, laten we eens horen wat God aan Habakuk bracht. En via hem ook aan ons. Kijk, die Habakuk die leefde in een tijd die minstens zo spanningsvol was als de onze. Dat zullen we wel horen, dat weet u waarschijnlijk ook wel. We gaan dat samen lezen. Eerst een stukje uit het eerste hoofdstuk, de eerste 4 versen. En dan de eerste 4 versen van hoofdstuk 2. 1. Hoofdstuk 1. De last, dat is de opdracht dus, de last die de profeet Habakuk gezien heeft. Heere, hoe lang roep ik om hulp en hoort u niet? Roep ik tot u geweld en verlost u niet? Waarom doet u mij onrecht zien en aanschouwt u de moeite? Ja, verwoesting en geweld zijn tegenover mij. Er ontstaat oneenigheid, ruzie verheft zich. Daarom verliest de wet zijn kracht en komt het recht nooit meer tevoorschijn. Want de goddeloze omsingelt de rechtvaardige. Daarom komt het recht verdraaid tevoorschijn. Dan komt er een stuk over de aantocht van de Galdeeën. Dreigend. Onverbiddelijk lijkt het. Nu hoofdstuk 2, de eerste 4 versen. Ik ging, dat is diezelfde Habakuk, ik ging op mijn wachtpost staan. Nam mijn plaats in op de vestingwal. En ik keek uit om te zien wat hij in mij spreken zou. En wat ik antwoorden zou op mijn aanklacht. En toen antwoordde de Heere mij en zei, schrijf het visioen op. Grif het duidelijk in tafelen, zodat het in het snel voorbijlopen te lezen is. Voorzeker, het visioen wacht nog op de vastgestelde tijd. Aan het einde zal hij het werkelijkheid maken. Hij liegt niet. Als hij uitblijft, als hij vertoeft, verwacht hem, want hij komt zeker. Hij zal niet wegblijven. Zie, zijn ziel is hoogmoedig, niet oprecht in hem. Maar de rechtvaardige zal door zijn geloof leven. En nu hoofdstuk 3. Iets langer gedeelte, vanaf vers 12. In gramschap schreed u voort over de aarde, in toorn vertrapte u de heidenvolken. U bent uitgetrokken tot heil van uw volk, tot heil van uw gezalfde. U hebt het dak van het huis van de goddeloze verbrijzeld. U legt het fundament bloot tot de hals toe. U doorboorde met zijn pijlen het hoofd van zijn strijders. Hij stormde aan om mij te verspreiden, zij die zich verheugden alsof ze het ellendig in een verborgen plaats wilden verslinden. U betrad met uw paarden de zee, de schuimkoppen van grote wateren. Ik hoorde het en mijn buik sidderde. Bij het geluid trilden mijn lippen, verrotting tastte mijn beenderen aan. Ik sidderde op de plaats waar ik stond. Zeker, zeker, ik zal rustig wachten op de dag van de benauwdheid. Als die aanbreekt voor het volk dat ons aan zal vallen. Al zal de vijgenboom niet in bloei staan. en er geen vrucht aan de wijnstok zijn. Al zal de opbrengst van de olijfboom tegenvallen. En zullen de velden geen voedsel voortbrengen. Al zal het kleinvee uit de kooi verdwenen zijn. En er geen rund meer in de stallen over zijn. Dan zal ik toch, nochtans, in de Heere van vreugde opspringen. En mij verheugen in de God van mijn heil. De Heere, Heere is mijn kracht. Hij maakt mijn voeten als die van de hinden. En hij doet mij treden op mijn hoogten. Voor de koorleider. Bij mijn snarenspel. Dus het slot van Habakkuk is een soort psalm. Hè? Een soort psalm voor de koorleider. Bij mijn snarenspel. Wel, die laatste versen die we gelezen hebben. Vers 18 en 19. In de Heere van vreugde opspringen. Nochtans. En wat er verder volgt, dat is de kerntekst. We gaan samen zingen een psalm die ook wel een Habakkuk-psalm zou kunnen heten. Psalm 42, 3, 5, 6 en 7. 3, 5, 6 en 7. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Dat willen we straks zingen na de preek 52, het laatste vers. Gemeente, ik heb eens gelezen van Spurgeon. U weet, die man die werd de prins der predikers genoemd. Spurgeon, die vertelt over een christenbroeder die altijd vrolijk was. Opgeruimd ging hij door het leven. Fluitend ging hij over de weg. En geen wonder, want alles zat er mee. Nou, dacht Spurgeon, daar is geen kunst aan. Daar is geen kunst aan. Het moet er maar eens tegen zitten. Dan zal het zingen hem wel vergaan. Wel, die man kreeg tegenspoed. Hij werd ziek. Ernstig. Levensbedreigend. En Spurgeon naar hem toe. Hoe is het nou, broeder? Hij zei, dominee, ik heb heel veel pijn. En tegen mijn kwaal lijkt geen kruid gewassen. Maar, gelooft zij God. Want hij is goed. Toch. Goed. Toch. Goed. Als God voor ons is, wie zal ons tegen zijn? Ik ben zijn eigendom. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen. Daar ik hem verwacht. Voelt u, die man geloofde met een toch geloof. Je hebt ook een succesgeloof. Dat is van heel ander gehalte. Maar dit is een toch geloof. Een geloof dat ondanks alles toch gelooft en God looft. Dus, zoals ik zei, geen succesgeloof. Dat alleen dan verheugd is in God als hij ons zegent met geluk en met voorspoed. Maar dit is een geloof dat gelooft ook als God ons bezoekt met tegenspoed. Als het niet gaat zoals je dacht en wilde en bad. Als God je beproeft en snoeit. God groot maken, ook als tegenslag je kwelt. En als de pijn je velt. God is goed. Job, hoe voel je nou toen hij alles kwijt was? En Job zegt, de Heer heeft gegeven, heel veel. En de Heer heeft genomen, heel veel. Maar de naam des Heeren zij geloofd. Toch. Door het tegendeel en het tegenstrijdige heen. Als je dus niet wint, maar verliest. Als je niet slaagt, maar zakt. Niet geneest, maar achteruit gaat. Of als je zaak stagneert en niet floreert. Als je een zwaar verlies leidt. En er zijn er heel wat in de gemeente die weten wat dat is. Van heel nabij. En je leeft in een diep gemis en verdriet. Als je niet ontvangt wat je vroeg en hoopte. En vroeg aan God, hè. Wat dus? Maar teleurgesteld worden. Om met de beelden van de tekst te spreken, de bomen kaal, de velden vaal, de stallen leeg. En dan toch in God van vreugde opspringen. Ja. Zo een is Habakkuk er. Nou nee. Nee, dat neem ik terug. Zo een is die er niet. Zo moeten we het eigenlijk niet stellen. Want dan zou je allicht denken dat die profeet een figuur was met een stabiel en stalen karakter. Niet om vet te krijgen. Een ras optimist. Maar daarvan is geen sprake. Zijn geheim is niet zijn stoere aard. Maar zijn geheim is zijn sterke God. Zijn goede God. En daarom is het zuiverder om niet te zeggen zo is Habakkuk er een. Maar zo werd hij door genade. Zo werd hij door God gemaakt. Nou is er over zijn persoon niet zo bar veel bekend. Maar toch genoeg om ons een beeld van die profeet te vormen. En dat is dan per se niet het profiel van een geharnaste geloofsheld. Maar veel eer van een kwetsbaar, schamel mens van vlees en bloed, zoals jij erin bent en ik. Wat weten we van hem? Nou, hij leefde, lang geleden, 600 jaar voor Christus ongeveer, in Juda. 600 jaar, gaat er een lampje branden? 600 voor Christus? Dat is maar een paar jaar voor dat ongekende drama van de Babylonische ballingschap. Ongekend ingrijpend. De Godstad verwoest. En Gods volk gedeporteerd. En Habakkuk wist dat die ramp als een godsoordeel, niet als een samenloop van omstandigheden, politieke toevalligheid, maar als een godsgericht voor de deur stond. Dat wist hij. In die zin, zoals wij wel eens zeggen, als we heel veel meegemaakt hebben, hè, en er diep onder doorgegaan zijn, dan zeggen we, daar heb ik toch zo van geweten. Die uitdrukking ken je wel, hè? Als je ergens van geweten hebt. Nou, zo wist die man ervan. Had er weet van. Emotioneel. Tot in zijn botten. In zijn binnenste. Heel zijn profetische optreden getuigt van een intens persoonlijke betrokkenheid. Hij is een gepassioneerde profeet. Een van de meest gepassioneerde profeten in de Bijbel. Die het gaan door zijn tijd en het staan voor zijn God tot in zijn nerven ondervindt. En dan is het echt niet zo dat hij zich stevast in staat voelt om van vreugde in de Heere op te springen en lichtvoetig over de hoogte van de bergkam te scheren, zoals hij op het laatst zingt. Nee. Integendeel, aan die hoogtepunten, gemeente, gingen geduchte dieptepunten vooraf. Je leest dat overduidelijk in hoofdstuk 1. Daar zit hij aan de grond. Scheert hij niet over de kammen van de bergen heen. Daar zit hij aan de grond. Diep in het dal. Want over twee dingen is hij ontzet. Hij kan er niet over uit. Schokt hem. 1. Over de God onterende misstanden onder zijn eigen volk. Het volk van Gods verbond notabene. Maar wat een misstanden. 2. Over de angstaanjagende dreiging van dat krijgshaftige leger van de Babyloniërs, de Chaldeeën. En er is natuurlijk een verband tussen die twee, hè? Want gemeente, als Gods eigen volk zich schaamteloos van God afkeert en de regels van zijn heilig verbond achteloos ontheiligt, dan zal het oordeel van God toeslaan en dan zijn die Chaldeeën het middel waarvan God zich bedient om zijn volk te tuchtigen. En Habakkuk ziet dat Gods oordeel als een gigantische lawine Juda's kant opschuiven. Zwaar weer op til. Onafwendbaar. Het heeft iets onheilspellends. God lijkt vastbesloten. Want het volk is onverbeterlijk. En Habakkuk, die aan het eind van zijn profetie zo hooggestemd en opgetogen zingt, horen we in het begin veeleer zuchten en kreunen. Heren, kermt hij. Heren. Hé, daar moet je wel goede noten van nemen. Het eerste woord dat hij zegt is heren. Het begint met de naam. Heren, jawel. De godsnaam is zijn eerste woord. En het zal nagenoeg, kijkt u het maar na, het zal nagenoeg ook zijn laatste woord zijn. Hij eindigt ook weer in de Heer. Wel hier, Heer roept hij, hoe lang schreeuw ik om hulp en gehoord niet? En hoe lang roep ik geweld? Weet u wat er staat in het Hebreeuws? Ja, dat is een woord dat jullie allemaal kennen. Hamas. Hamas? Ja. Dat is de benaming, merkwaardigerwijze. De merkwaardigerwijze, de benaming van dat niets ontziende terroristenvolk in Gaza. Hamas. Dat betekent geweld. Dan wordt dat woordje Hamas een uitroep in Habakkuk's tijd. Dat riep je als je overweldigd werd, besprongen, bedreigd, levensgevaarlijk. En dan riep iemand: Hamas, geweld. In de hoop dat iemand het hoorde en te hulp snelde. Wel, zo voelt Habakkuk zich. Hoe lang roep ik geweld? En u schijnt niet te helpen. Ik schreeuw om hulp. Voel me overweldigd en in doodsnood. Hoe lang roep ik zonder dat u te hulp snelt? Waarom laat u mij die ellende en ongerechtigheid aanzien, Heer? Het is een kwelling. Hoe lang nog? En waarom? Hebt u het gelezen? Twee woorden. Twee vragen. Hoe lang? En waarom? En dat waarom, dat is in het Hebreeuws ook een woord dat jullie allemaal kennen. Lama. Lama sabachthani. Waarom? Kent u allemaal lama? Moet ik iets over zeggen, gemeente? Ik heb vaak gedacht, wat is dat eigenlijk voor een, wat heeft het voor een betekenis eigenlijk, lama, hè? Als die psalmdichters, je leest het in de psalmen vaak, hè, en hier ook weer, hè? Als ze roepen en schreeuwen, waarom? Vragen ze dan naar de oorzaak? Want dat doen wij als we zeggen waarom. Hè? Waarom, dat is een vraagwoordje dat vraagt naar de reden, naar de oorzaak. Waarom is het zo glad op de parkeerplaats? Ja, omdat het gevroren heeft. Niet waar? Je vraagt naar de oorzaak. Wat is de oorzaak van die gladheid? Ja, dat is sneeuw en ijs. Frisco. Wij vragen met ons woordje waarom om de reden. Maar dat is dat Hebreeuwse lama niet. Dat is iets anders. Lama is niet een vraag hoe komt het. Maar lama is een schreeuw. Hoe kan het? Heere, hoe kan het? Hoe heb ik het toch met u? Waar bent u, Heere? Waar blijft u? Een schreeuw. Omhoog. Dat is het hier. Lama. En hoe lang nog? Een bittere klacht. Zo vertwijfeld is Habakkuk eraan toe. Gemeente, laat het goed tot u doordringen dus, hè. Voordat Habakkuk toekomt aan die hoge lofzang aan het eind, gaat hij diep door de kloof van de klacht, in de klem van het waarom. Waarom zeg ik dit zo met nadruk? Nou, daar heb ik een bedoeling mee. Daar bedoel ik mee u en jou tegemoet te komen, die bij het horen en lezen van de preektekst aan het slot van dat nochtans lied bij zichzelf dacht: dat is niet voor mij. Je had eigenlijk een beetje de neiging om af te haken. Want je dacht: God loven en in hem geloven als alles tegenzit. Als de dingen me neerdrukken, dat red ik gewoon niet. Want ik zie zoveel ellende om me heen en in de wereld. En ik krijg ook zelf nogal wat te verduren. O God, hoe lang nog, schreeuw ik, en waarom? Waarom laat God niet wat meer van zijn overmacht en van zijn almacht blijken? Ik kan God gewoon niet volgen in zijn beleid. Ik lig zo vaak met hem overhoop. Een loflied, eerlijk gezegd, ligt een klaagzang meer voor de hand. Nou, broeder, zuster, laat nou Habakuk precies op zo'n stemming berekend zijn. Komt hij naast je staan? Niet boven je, zoals ik nou een paar meter boven u sta. Nee, nee, hij komt naar je toe. Kom naast je zitten. Vlak naast je. Dan kijk je aan. En dan doet hij dat niet om je te beleren vanuit de hoogte. Of je op je nummer te zetten door te zeggen: wat hoor ik daar? Roep jij waarom? Zit je aan de grond? Mag helemaal niets voor een christenmens. Zo mag je niet denken en praten. Die waarom vragen, die zijn brutaal en oneerbiedig. Leer toch liever in je lot berusten. Niks van dat alles, gemeente. Niks van dat alles. In dat soort halfheidense en goedkope dooddoeners grossiert Habakuk niet. Met vlotte adviezen komt hij niet aan. Hij zegt niet berust in je lot. Hij zegt berg je in God. Met al je kwellingen. Met al je waaroms. Met al je noden, met al je vragen. Ga tot God. Stort je verwarde en aangevochten hart maar uit tot hem. En bedel om antwoord. Val hem maar lastig. Het is hem geen last. Het is hem een lust om je te helpen. Bedel om antwoord. Hij zal het geven. Al kan het volkomen anders luiden dan je dacht en wilde. En het kan ook nog wel eens even duren voordat hij doet. Kijk, gemeente. Als zo'n bedelaar en worstelaar komt Habakuk naast je staan. Het tegendeel dus van een kaarsrechte krachtfiguur die altijd voorbeeldig de rug kan rechten. Kaarsrecht, kun je denken. Hij is geknakt en gekromd. En met betraande ogen en een gebroken hart schreeuwt hij het uit. Waarom, heren? En hoe lang nog? Maar dat is niet het slot. Er is meer. Hij blijft niet in die waarom-vraag steken. Maar hij vlucht ermee naar God. Dan moet je horen wat er gebeurt. Dat merk je in hoofdstuk 2. Daar zien we de profeet op zijn wachtpost staan. Hey, zo even stond hij beneden. En lag hij in het dal. Nu zoekt hij het wat hoger op een wachtpost. Op een van de stadsmuren van Jeruzalem. Zoiets, denk ik. En wat doet hij daar? Nou ja, wat doet een wachter? Dat is duidelijk. Het woord zegt het al. Een wachter wacht. Hij staat op wacht. Dat deed een wachter. Hadden ze vroeger, hè? De stadsmuren stonden een wachter. En die spieden in het rond. Dat er geen onderraad te bespeuren viel. En dan moesten ze alarm slaan bij dreiging. Of bij vijandelijk verraad. En zo staat Habakuk op wacht. Met open ogen, gespitste oren. Maar hij staat daar niet wachtend of er onraad is. Maar hij staat daar wachtend of er geen raad te bekennen valt. Hij staat echt niet op wacht om Jeruzalem te bewaken, want hij weet wel beter. Hij is niet de wachter van Jeruzalem. Habakuk, wat doe je daar? Wachten, zegt hij. Op wie? Op de Heere. Oh, op de Heere, ja. Want die Heere, dat is de wachter, de trouwe wachter Israëls, de bewaarder van Israël. Zoals Micha dat ergens zegt, hè. Ik zal uitzien naar de Heere en wachten op mijn God, de God van mijn heil, want mijn God zal horen. Zo een is Habakkuk 3. Dat is die ook. Aan de grond. Waarom? Hoe lang nog, heren? Maar ook. Op zijn wachtpost. Uitziend naar de Heere, de God van zijn heil. Heb je ook zo'n wachtpost? Jij. Heb je er ook een? U. Heb je een wachtpost? Ik bedoel, een plekje. Waar je in gebed bent. Vragend, zoekend, afhankelijk, verlegen om God. Een plekje. In huis. Of als je aan het werk bent. Het hoeft niet nou direct letterlijk een plekje te zijn. Soms heb je helemaal geen plek om te bidden. En doe je het toch. Midden onder je werk. Onderweg. Waar je ook bent. Een wachtpost, Heere. Ik verwacht het van u. Want zonder u ben ik nergens. En zonder u kan ik niks doen. Ik kan u niet missen, Heere. Ik kan u niet missen. En zulke heren, zei mijn opa al. Die zei, mensen die de Heere niet kunnen missen, die kan de Heere ook niet missen. Snap je wel? Dan zegt de Heere tegen, ik kan jou ook niet missen. Je hoort bij mij. Ik luister naar je. Je bent de mijne. Nou, goed. Daar staat die Habakkuk, hè. Een en al vragende verlegenheid straalt hij uit. En hij krijgt antwoord, hoor. De Heere die zegt, Habakkuk, als ik vertoef, als ik nog wat uitblijf, verwacht me dan maar. Ik kom eraan, hoor. Op mijn tijd zal ik komen en recht doen op aarde. En wie zo bij de Heere aanklopt en op hem wacht, die zal als een rechtvaardige door zijn geloof leven en overleven. Door wat voor geloof? Nou, door dat toch geloof. Ondanks alles. Toch. Naar de Heere gaan, toch tot hem roepen, toch hem zoeken, ondanks alles wat voor ogen is en dreigt. Heere, ik wacht op uw woord, ik hoop op uw woord. Ieder die zo de Heere acht, die hem zo verwacht, ieder die amen zegt op wat hij zegt, want dat is geloven, gemeente, toch? Kunnen natuurlijk heel moeilijk over doen, over geloven. Maar geloven is eenvoudig. Amen. Zo heet dat in het Hebreeuws nou eenmaal. Kan er ook niks aan doen, dat is ook weer Hebreeuws. Amen. Vast en zeker laten zijn wat God zegt. Amen zeggen op wat God zegt en toezegt. Wel, wie zo de Heere gelooft, die zal de crisistijd doorstaan en leven. Dat krijgt Habakkuk te horen. Dat zijn beloftevolle woorden. Vind je niet? Dat is toch geruststellend, hè? Kun je wel zeggen. Ja, maar is Habakkuk er ook gerust op? Ja. Jawel, maar voorlopig toch nog midden in de onrust. Want de actuele situatie is bepaald er niet rustiger op geworden. Dat is de spanning dus. Om zo te zeggen, de spanning tussen de rust in zijn hart. Dat hart mag rusten in God. Maar tegelijkertijd is er ook die onrust omheen. Hoor maar. Hoe de profeet dat schildert in het derde hoofdstuk. Daar komt God. Ingrijpend. Ja, hij komt ingrijpen. Habakkuk wachtte toch op God? Wel, daar is hij. En in visionaire beelden tekent hij het uit. Je moet het hoofdstuk nog eens lezen. Trouwens, het hele boekje, je hebt het zo uit, hoor. Hoewel, ik hoop als je aan het lezen bent, dat je af en toe eens even blijft steken en zeggen, staat dat er, staat dat er. Ja. Dus niet vluchtig lezen. Maar het indrinkend lezen. En indringend lezen. Zo, lees het nog eens vandaag. Maar goed, dat derde hoofdstuk, dat is heel, ja, om te huiveren, hoor, wat er staat. En dat doet hij ook, hè, Habakkuk. Hij huivert, hij siddert. Staat te trillen op zijn benen. Met knikkende knieën ziet hij het aan. God komt richten, hè, in Babel. Waaronder alle volkeren. Op alle continenten, wereldwijd. Apocalyptisch. Dat wordt een tijd van benauwdheid. Berg je maar. Nou, dat doet de profeet dan ook. En hij weet een bergplaats. Want wat er ook kantelt en bezwijkt, mijn God gaat niet omver. Bij hem zoek ik asiel en veiligheid. Mijn toevlucht. Ik vlucht naar u. Mijn burcht. Ik berg mij nu. Mijn God op wie ik vertrouw. Al ontvalt mij alles. Ik heb mijn God. Hij is mij genoeg. Al bezwijkt mijn vlees en mijn hart. Ja, wat dan? Dan is God de rotssteen van mijn hart. Van dat bezwijkende hart. En mijn deel, mijn erfdeel in eeuwigheid. En zo zingt Habakkuk zich los. Boven zijn stand, ver boven zijn stand. Ja, want die stand is nog benard en wankel. Maar gemeente, die Habakkuk is niet een mens. Die heeft geen geloof dat afhankelijk is van stand en van toestand. Maar beoefent een toch geloof. Een toch geloof dat aan Gods beloften hangt. En in zijn armen vlucht. Zoals een kind dat bang is in het donker. Zou het niet wagen om in het donker naar buiten te gaan alleen. En dan zegt vader, zal ik eens met je meegaan? Ja, vader. En dan tilt vader dat kind omhoog en zet het kind op zijn schouders. Dan gaan ze samen het donker in. Is dat kind bang? Wel, nee. Vader is erbij. Mijn vader beschermt me toch. Ik ben toch zijn kind. Niet bang zijn in het donker. Niet omdat je zo'n held bent, maar omdat je vader zo'n held is. Mijn vader, die kan alles. En daar vertrouw ik op. Zo in die trant, weet je wel. Nou, door een nacht, hoe zwart, hoe dicht, voert mijn vader mij in het eeuwig licht. En het is in deze geest dat Habakkuk zijn profetie beëindigt. In poëtische, psalmodierende taal. Ja, maar vooral paradoxaal. Hoor maar. Moet je je voorstellen. Hè? Moet je zien. Want het is natuurlijk beeldend gezegd. Dus die beelden moet je voor je zien. Al is het dat de vijgenboom. Vijgenboom. Dat was een rijkdom in die tijd, nietwaar? Onder je vijgenboom. De olijf. En heerlijk. Ja, maar al. Al is het dat de vijgenboom geen bloesem geeft. En de wijnstok zonder druiventrossen blijft. Alles door vijandelijke horden vertrapt. Al is het dat de olijfboom weinig opbrengt. Al zijn de akkers kaal. En de kudden uit de kooi verdreven. En er geen rund meer in de stal staat. Alles geplunderd. Dan. Ja, wat dan? Dan kun je het wel vergeten. Zegt het ongeloof. Dan kun je het wel vergeten. Kijk maar om je heen. Blijkt toch. Nou zal het zingen je vergaan. Nee, zegt het geloof. Nee. Wat, je kunt het wel vergeten. Mijn God vergeet me niet. Daarom zal ik de Heere toch loven. Vol van vreugde. Hoe is het mogelijk, hè? Gemeente, dat is toch iets ongerijms, hè? Zou je zeggen. Want in zo'n ontreddering lijkt maar één conclusie onontwijkbaar. De Heere heeft ons verlaten en hij heeft ons vergeten. Dit is het einde. Dat blijkt toch? De hemel gesloten, de aarde een woestijn. En de laatste middelen van bestaan verdwenen. Want let wel gemeente. Olijf en vijg en druiventros. En runder en kleinvlee. Dat was allemaal van levensbelang voor Israël. Nou, als het er nou zo hopeloos bij staat, hè, dan betekent dat toch vertwijfeling en ondergang. Nee, roept Habakkuk. Tegen alles in, nee. Heb ik dan niets in voorraad om blij over te zijn? Platzak, verpauperd, dan ben ik het in de Heere. Weer die woorden spellen, gemeente, en nooit meer vergeten. In de Heere. Niet vlakbij de Heere, of over de Heere, of met de Heere. Daar staat het niet. In de Heere. Noteert u dat? Dat kleine woordje in. Dat vertolkt een innige. Ja, innig komt van het woordje in natuurlijk. Innig. Dat kleine woordje in vertolkt een innige, hechte verworteling in de Heer. Dat hart van Habakuk. Dat hart dat zo gehavend en geteisterd was. Hè? Dat gebroken en berooide hart dat weet zich door God geheeld. In de Heer, beschut, geborgen in zijn vaderhart. Wist u, gemeente, dat hier de naam die Habakuk draagt helemaal tot zijn recht komt? Weet u eigenlijk wat het betekent, Habakuk? Nou, dat komt nou helemaal hier tot zijn recht. Die naam betekent, moet je ook nooit meer vergeten, de omhelsde. Dat is mooi, hè? De omarmde. Als moeder je in de armen neemt en zegt, je bent mijn kind. Dan ben jij de omarmde van je moeder, van je vader. De omarmde. Of zoals een bruid omarmd wordt door de bruidegom. Mijn bruid. Liefde. Innige liefde. Omarmde. Ja, dat was die Habakuk ook al in hoofdstuk 1, hoor. Vergeet het niet, ook daar, hoor, toen hij aan de grond zat, was hij ook de omarmde. Maar ook nu, nu hij aan het zingen is, hè. Ik zal nochtans in de Heere van vreugde opzoeken, de omarmde is die, hè. Dat is zijn houvast. Omdat hij vastgehouden wordt, hè. Dat is duidelijk, omdat hij omarmd, omhelst wordt. Al gaat dan alles ondersteboven, dan gaat hij ook zelf onderuit, voor zijn gevoel. Nou ja, voor zijn gevoel, echt onderuit, hè. Lijkt hij nergens houvast aan te hebben, hè. God houdt hem vast. God gaat mee. Niet alleen als hij op de wachtpost staat in de hoogte, maar hij gaat ook met hem mee als hij in het dal zit. Al heeft hij zelf nergens houvast aan, de Heer houdt hem vast, klem vast, omhelst. Of Habakuk het nou voelt of niet. Of hij hooggestemd is of mismoedig aan de grond zit. Hij bevindt zich in God. Dat is zijn hele bevinding. Hij vindt zichzelf in God. Die houdt hem in armen, in de armen. Ingevouwen in de plooien van het goddelijk erbarmen. Daar woont die gemeente. Bij God onderdak, dan ben je goed af hoor. Als je bij God onderdak bent, dan ben je goed af hoor. Nog niet zo lang geleden lag er een broeder, een collega, oudere collega, op zijn sterfbed. Hij was in de war. Hij wist niet meer waar hij was. Zijn kinderen waren erbij, een paar van zijn kinderen. En hij riep, maar waar ben ik toch, waar ben ik toch, waar ben ik toch? En toen had een van de kinderen de tegenwoordigheid van geest, schrijf het maar met een hoofdletter. De tegenwoordigheid van de geest was dat. Om tegen vader te zeggen, vader, luister, weet je waar je bent? Weet u waar u bent? De eeuwige God is uw woning. En onder u zijn eeuwige armen. Ja, zei hij. Snap je dat? Mooi, hè? Ik vond dat zo ontroerend toen ik dat hoorde. Waar ben ik, waar ben ik? De eeuwige God is uw woning, daar woon je. In God wonen. Zo woonde Habakuk in God, gemeente. Waar woon je? En dat is je van harte gegund. Heb je een goed huis? Van harte gegund. Waar woon je nog meer? Waar woon je vooral? vraag ik ook aan mezelf. Waar wonen wij, gemeente? In wie? De eeuwige God, je woning. Daar hoef je nooit meer uit, hè? Daar hoef je nooit meer uit. Voor eeuwig, onder u zijn eeuwige armen. Wat een God, hè? Wat een God. Gaat mee dwars door de dood heen. En lieve mensen, nu genoeg over Habakuk. Want hij wijst van zich af. Misschien ben je hem al lang voor. Hij zei, ja, maar die man die wijst van zich af. Naar de meerdere Habakuk. Onze Heere Jezus Christus, de meerdere, ja, maar die zoveel minder werd dan Habakuk. De allerminste is hij geworden. Jezus. Geboren in een stal. Verzocht in de olijvenhof. Gehangen aan een hout. Neergedaald tot in de hel. In hem komt dat paradoxale Habakkuk-woord tot zijn diepste vervulling, gemeente. Als er ooit niets anders te constateren viel dan verlorenheid en godverlatenheid, dan was het daar op Golgotha. Alles had hij tegen. Mensen en machten. Hel en duiven. En zijn eigen God. Lama sabachthani. Eli. Lama. Waarom? Er stond op dat schedelveld geen boom in bloei. Kruishout was dor en ruw. Daar was geen spijs en lafenis voorhanden. Alleen een zure wijn, zo bitter als gal. En toch, nochtans, geloofde Jezus als de grondlegger en de voleinder van het geloof, dwars door het tegendeel heen, dat hij Gods omarmde was, het beminde kind van de Vader, van eeuwigheid te zijne. Hoor hem maar roepen. In totale verlatenheid en ontreddering. Mijn God. Eli. Eli. Mijn God. Mijn God. En tenslotte. Vader. Vader. In uw handen beveel ik mijn geest. En terwijl alles verijdeld en mislukt schijnt, roept hij in dat toch geloof, volbracht. Dat betekent tot een goed einde gebracht. Gods gerechtigheid vervuld. De verzoening aangebracht. Volbracht. Gemeente, dat nochtans geloof verrichtte hij voor ons. Plaatsbekledend en verzoenend, ja. Maar hij deed het ook ons voor. Dus niet alleen voor ons, maar ook ons voor. Ik bedoel, hij ging en gaat er ons in voor. En hij staat ervoor in dat ook wij, die wij hem schuilen, die op hem wachten, hoe benard het leven ook kan zijn, en hoe benauwd het ook om het hart kan wezen, en hoe hoog de spanning in de wereld, ook geopolitiek, op kan lopen, en hoezeer godsgerichten ook te vrezen zijn, hij staat ervoor in, dat ook wij in zijn gemeenschap, in zijn gevolg, aan zijn hart gehecht, dat ook wij, al is het zuchtend midden in de ontreddering, nochtans zijn los zullen zingen. Dat is het nochtans geloof dat van het kruis neerdaalt tot in onze ziel. En dan mogen wij ons uit genade ook een Habakuk weten. Een door God omarmde. Geliefde, ga niet op je stemming af. Maar alleen maar op Gods stem. Houd je daaraan. En stem daar maar mee in. En zing. Mijn God. U zal ik eeuwig loven. Omdat gij, mijn heiland, alles hebt volbracht. Glorie voor Jezus. Amen. Gemeente, laten we samen bidden. En danken. We danken u, Heere, voor uw opzoekende liefde. Altijd zoekt u maar weer naar wat verloren is. En u weet het wel te vinden. En dan gooit u het niet weg. Maar dan raapt u het op en dan beurt u het op. En dan drukt u het aan uw hart. Dat hebt u vanmorgen ook willen doen. Door uw levenwekkend woord. Dank, Heer, dat u verslagen harten heelt en op weet te richten. En dat u ons zo gaande het leven dat woordje nochtans leert spellen. Dat danken we aan u, lieve Heer Jezus Christus, overste leidsman en voleinder van het geloof. Dat komt van u, het blijft ook van u, want we hebben het. Ja, we hebben het niet op zak. We kunnen het niet zomaar hanteren als ons dat zo eens uitkomt. Maar ook daarin zijn we steeds weer van u afhankelijk. Geef, Heere, dat we zo door uw woord steeds weer ingewonnen worden. Dat we niet anders kunnen zeggen dan amen. En geloven met dat nochtans geloof. Tegen alles in. Heere, we bidden u voor onze ernstige en langdurige zieken. Wij noemen nu de namen niet, maar voor u is dat ook overbodig, want u kent ze alle, van heel nabij. Bidden u voor onze gehandicapten, voor allen wie leven geschonden is door rouw en verlies. We bidden u voor Israël, dat de eeuwen door gehaat is en belaagd, wet en wordt. Denk aan uw volk, door u van ouds verkregen, en lijf ze in de Messias, Jezus Christus. Bidden u voor alle volkeren, Heere. Bijzonder ook voor het volk van Oekraïne. Maar ook op andere plaatsen, op vele plaatsen waar geleden wordt. O God, ontfermt u zich. Laat het rijk van uw vrede toch komen. Wees bij alle volkeren die geplaagd worden door honger en armoe en allerlei bedreigingen. Fysiek en mentaal. Bidden u voor het werk van de zending. En voor de werkers in de zending. O God, laat daar uw rijk komen. Verstoor de krachten van de duisternis. Dat het licht van uw evangelie schijnen. We bidden u voor allen die tot regeerambten geroepen zijn. Plaatselijk, regionaal, nationaal. Mondiaal ook. Zegen het werk van de ambtsbroeders in de gemeente en hun gezinnen. Wees bij de predikanten en hun gezinnen. En laat onze kinderen, Heren. Dank u dat er vanmorgen ook in de kerk waren. Heel wat. Laat onze kinderen weten bij wie ze horen. In de doop hebt u ze bij de naam geroepen. En u verbond die naam aan uw drie enige naam. Je bent van mij, hebt u gezegd. Lof zij u, Heere, die naar ons omzag. U komt toe de eer en de dank. Tot in eeuwigheid. Amen. Psalm 130. 3 en 4 willen we zingen als slotlied. 130. 3 en 4. Gemeente, ga in vrede van hier als gezegende mensen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.